gemeente, vooraf de volgende afkondigingen. Vanmorgen, voorbereiding voor het heilige avondmaal. Dat zo de Heere wil komende zondag gevierd mag worden. Dan wordt u nog meegedeeld dat aanstaande woensdag vertrekt een extra voedsel- en kledingtransport naar Uora. En dan wordt u ook meegedeeld aanstaande zaterdag om 9:00 folderen vanuit de Rehobothkerk. Tot zover zullen we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij Psalm 34, het eerste en het tweede vers. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. En komt, maakt God met mij groot. Psalm 34, de versen 1 en 2. Zullen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet des Heren? Zingen wij daarna Psalm 49, het tweede vers. 49, vers 2, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you. De schriftlezing van morgen vindt u in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 9. We lezen de versen 1 tot en met 6. Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. En dan lezen wij Gods woord aldus. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van morgen is vers 1. Vers 1, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Tot zover de woorden van onze tekst. In verband met ons gebed wordt u het volgende meegedeeld, dat we voorbeden is gevraagd voor broeder Corné de Geus, die deze week opgenomen wordt in Bos en Duin. We willen ook denken aan Erik Doorn, die weer terug moest naar het ziekenhuis en nog een operatie heeft ondergaan. Er is verbetering in zijn situatie, maar hij moet nog wel in het ziekenhuis blijven. We brengen de Heer ook dank dat broeder Jan Broeren aan de beterende hand is. Hij ligt nu op zaal, maar heeft nog wel behandelingen nodig. We willen ook danken dat broeder J. Verwij vanmorgen met ons mag zijn in de kerk. Willen we nu samen de Heere zoeken in het gebed. O heilige en almachtige God, gij drie enige God, gij die alle lof, eer, aanbidding moet ontvangen. Je hebt ons weer opnieuw gebracht hier in uw huis. En het is alles uw goedheid, uw sparende trouw. Heere, wat zijn wij toch in alles van u afhankelijk. Van u, die op de troon van David voor eeuwig regeert. U die de vredevorst zijt. U alleen die ware vrede geeft. U die raad bent, want wijsheid ligt niet in ons, niet in de mens, maar enkel in u. En zo zijn wij in alles diep afhankelijk van u, o Heere. We danken u van harte dat we weer in uw huis mogen zijn. Wat een vreugde, wat een blijdschap om te mogen opgaan naar uw voorhoven. Om daar te mogen zitten onder de verkondiging van uw heilig woord. Om daar te zingen die psalmen die lieflijk zijn en harten treffen. O, we danken u dat we nog een gemeente mogen zijn. Dat er een kerkenraad is en dat we hier samen mogen komen in vrijheid. Wat een zegen, Heere. Wat zijt gij goed en groot voor ons, dat we hier nog samen mogen zijn. Heere, we belijden u dat wij het niet verdienen om hier te staan of te zitten. Dat wij het niet waard zijn. Want Heere, we moeten het u belijden dat het slangenvenijn in onze aderen loopt. En dat wij verkocht zijn onder de zonde. Dat wij vleeselijk zijn. En ook uw kinderen moeten zeggen dat zelfs de meest godzalige van uw kinderen heeft maar slechts een klein begin van die volkomen gehoorzaamheid. En zo, Heere, wanneer we voor u komen vanmorgen, moet dat zijn met verootmoediging. En moet dat zijn met belijdenis van onze overtredingen, onze zonden. Die zijn bij ons, de zonden uit het verleden, de zonden die we nu met ons dragen, onze gedachten, onze houdingen, onze woorden, onze daden. Heer, het is vuil wat wij voortbrengen, maar daarnaast is er zoveel dat we ongedaan laten. Zoveel dat we hadden moeten doen en niet hebben gedaan. Dit is niet maar een overdreven beschrijving van wie wij zijn. Uw woord vertelt dit ons. En daarom past ons ook verootmoediging. Wat ook al de Bijbelheiligen gedaan hebben. Ze hebben zich diep voor u verootmoedigd. Want u bent een heilige God. En het is een wonder van genade dat wij nog tot u mogen bidden. Het is uw grote genade, want wij verdienen niets. En daarom, Heere, danken wij u dat u uw Zoon, de Heere Jezus, hebt gegeven. En dat in hem wij een geopende deur hebben tot de hemel, dat in uw Zoon wij een voorspraak hebben, dat in uw Zoon hebben wij toegang tot de troon der genade. En u nodigt ons, en u nodigt ons zo vriendelijk en zo lieflijk, en u roept het ons toe, ja, u beveelt het ons, dat we bij u ons behoud zullen zoeken. Wat zijt gij goed, overstelpend goed. O Heere, geeft u ons ogen dat we dat mogen zien. Geef ons een hart dat mag opmerken en een verstand dat verlicht is, opdat we in eerbied voor u mogen komen. En dat we voor u mogen komen met ootmoed en met verwachting. Want u bent de Heere en onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die ook ons leven onderhoudt. En voor sommigen onder ons is dat wel heel duidelijk, dat u hun leven onderhoudt. Heere, wij vragen u om uw Heilige Geest. U hebt het recht ons zoveel te onthouden, maar wij pleiten u. Wij pleiten voor u en wij roepen u aan dat u uw Heilige Geest ons niet wilt onthouden, maar dat uw geest mag neerdalen in stromen en dat uw geest ons mag opzoeken in onze huizen, in onze kamers, wanneer we onze knieën voor u buigen. Geef, Heere, gebogen knieën. Geef biddende harten. Laten er vele gebeden onder ons mogen zijn voor het welzijn van de gemeente. Heere, zoudt u een geestelijke opwekking willen geven? Zoudt u willen spreken? Zoudt u willen verootmoedigen en ons vernederen en uw eigen naam verheerlijken? Dat wij verootmoedigd worden en u de lof en de aanbidding mag ontvangen. En dat de geestelijk leven zo onder ons in krachtige mate aanwezig mag zijn. Dat uw volk en kinderen meer van u mogen zien. En onder de diepe indruk komen van wie gij zijt. En dat zij die er geen smaak nog lust toe hebben om u te dienen, al zitten ze wel in de kerk, dat zij tot bekering mogen komen. En dat zij die waarom verschillig misschien vanmorgen hier, misschien wel onder het gebed zitten, dat zij toch geprikt zouden worden in hun harten. En dat de schellen van hun ogen mogen vallen. En dat ze mogen zien wat nou werkelijk noodzakelijk is in het leven. En dat is om u te kennen, om u lief te hebben, om door u geleid te worden, om door u behouden te worden voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, we hebben het geestelijke leven nodig. En we hebben een verdieping van het geestelijke leven dat u gewrocht hebt onder uw kinderen zo nodig. We leggen u voor onze kinderen. Er zijn zorgen onder ons. Heere, wij bidden u om het werk van uw geest voor onze kinderen. Heere, onze dochters, onze zonen, ze hebben u nodig in hun harten. Wilt u werken, ondanks onze tekorten in de opvoeding? Wilt u uit genade toch een nieuw geslacht doen voortkomen, mogen oprijzen die uw naam zullen liefhebben en eren, dat in deze verwarde tijden uw naam hier verheerlijk mag worden? Wij bidden u dan om uw aanwezigheid in onze gezinnen, in onze levens. Wij kunnen niet zonder u, Heere. We hebben uw genade nodig. Bezoek ons dan met uw heil. Verblijd ons door uw daden. O, rijs op, Heere, toon uw macht en uw kracht. En laat uw grote, heilige naam geëerbiedigd mogen worden onder ons. Laat zo uw lof ten hemel reizen. Heere, zegen daartoe de bediening van uw woord. Uw knecht heeft uw woord overdacht. Wilt u hem zalven met uw geest en hem bekwamen daar hij niets van zichzelf kan. Help ons ook te luisteren. En wilt u het in het hart leggen, het woord dat gebracht wordt. Ook wanneer het een dienst van voorbereiding is op het heilige avondmaal. Heere, wilt u uw volk en kinderen trekken tot de tafel. En wilt u in ons midden zijn. En duidelijkheid geven hoe het ligt tussen u en ons hart. Het is ook een adventsdienst wanneer we opzien naar uw komst, o Heere, kom. Kom, o Immanuel, kom. Ook in ons midden. Er zijn er ook die in ons midden weer zijn. Heer, u kent broeder Verwij. Hij werd gevreesd voor zijn leven. En nu mag hij weer opgaan. In het midden van de gemeente. O, wat een dank. Wat een lof. Wat een zegen en een voorrecht. Geef dat de tuchtigingen hem tot rijke zegen mogen zijn geweest. Wilt u in zijn hart en ziel werken? Heere, we bidden u voor broeder Jan Broeren, gekend hem. Dank u voor vooruitgang wat er is. Dat hij niet meer op intensive care hoeft te liggen, maar dat hij nu op zaal mag liggen. Het is een vooruitgang. Er is ook meer contact mogelijk, maar er zijn nog steeds zorgen. Wilt u hem dragen? En geef dat hij uw aanwezigheid duidelijk mag opmerken. Dat hij geestelijke les van u mag ontvangen, daar op het ziekbed. Gedenk zijn vrouw en kinderen. En we danken u dat zijn vrouw ook van plan was om vanmorgen ook hier in de kerk te zijn met ons. Wat een zegen, Heere, ook voor haar, na verschillende weken afwezig te zijn geweest. Zegen haar, geef haar kracht om ook nu op een bijzondere wijze een vrouw voor haar man te zijn in zorg. Heere, wij bidden u voor broeder Corné de Geus, wanneer hij deze week al zo snel al moet worden opgenomen. Heere, wilt u hem genezen? Wilt u hem rust geven? Schenk hem uw licht, uw waarheid. En we hebben allemaal dat licht nodig. We hebben allemaal nodig om door u versterkt te worden. Want zonder uw genade houden wij het niet vol. Niemand van ons. Niemand. O Corné niet. Heere, wees hem nabij. Schenk hem uw genade, zegen de behandelingen die de doktoren willen beginnen daar in het ziekenhuis. En als hij naar verwachting is voor verschillende weken afwezig zal zijn, wilt u bij hem zijn? Wilt u hem omringen met nieuwe kracht, met nieuwe moed, met hoop, dat u zijn God bent en blijft. Heere, verheerlijk zo uw naam. Ook in deze moeilijke weg gedenk zijn vrouw. Versterk haar. Zegen de kinderen. Wilt u als een vader voor die kinderen zorgen en dat gezin zegenen. Heere, we danken u dat u Erik Doorn hebt bewaard tijdens de operatie. Het was eigenlijk heel gevaarlijk, maar u hebt hem beschermd. Zegent u de behandelingen. Dank u voor vooruitgang wat er is. Wilt u zijn ziel omhelzen, dat deze jongen op een jonge leeftijd u mag leren kennen. Geef dat wat hij nu doorheen gegaan is, dat dat hem tot zegen zal zijn. Heere, gedenk heel de gemeente. Gekend al de noden. Ook hen die bijzondere noden hebben, er zijn er onder ons ook die in verwachting zijn. Schenk ook daar uw zegen naar wat nodig is. Heere, gedenk ons nu hier, ook hen die met ons meeluisteren thuis. Zegen hen, hen in de verzorgingshuizen hier of verder weg. En wilt u nu in ons midden zijn om Jezus wil. Uit genade, amen. Gemeente, wij willen nu het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Laten wij nu het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij is ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtig dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dan het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw offeren. Er zijn vandaag twee collecten. Eerste collecte voor de kerkelijke kassen, tweede voor de zending. En daar wordt u ook meegedeeld dat volgende week eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegen u en uw gaven en dan willen we dan zingen Psalm 43, de versen 3 en 5. 43, 3 en 5. Geliefde gemeente, we zijn hier bijeen in een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. En jongens en meisjes, waarom is dat nou? Waarom hebben we nou voorbereiding op het heilig avondmaal? Nou, dat is omdat de Heere dat wil, dat we dat zullen doen. De apostel Paulus schrijft dat. Dat we ons hebben te beproeven voordat we aan het avondmaal mogen gaan. Want het avondmaal, dat is nou niet voor iedereen. Het avondmaal is voor hen die de Heere lief hebben. Voor hen, dat beschrijft het formulier, voor hen die zichzelf bedroefd zijn vanwege hun zonden en die daar, zeggen we, een mishagen over hebben. Die hebben daar berouw over, die hebben daar droefheid over. Dat ze zoveel nog verkeerd doen tegen de Heere. En dan moeten we in de week van voorbereiding, dan moet je eigenlijk heel je leven doen. En eigenlijk elke dag doen. Maar in bijzonder in de week van voorbereiding nagaan in je eigen hart. Of er droefheid over de zonde is. En ook of er een hartelijk geloof is in de Heere Jezus Christus. Dat er een vertrouwen en geloof mag zijn, een rusten op de Heere Jezus alleen. Als een volkomen verzoening voor al onze zonden. En dan is er liefde tot de Heere. En dan is er een verlangen om ook voor Hem te leven. Dan is er een verlangen om de rest van ons leven te leven, niet voor onszelf of voor onze genoegen. Maar te leven voor Hem, de Heere. En daarom zegt de apostel Paulus ook in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. En 1 Korinthe 11 vers 28. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. En daarnaast moet het ook zo zijn in het leven van Gods kinderen, dat ze bij zichzelf nagaan hoe hun houding is, hun band met de Heere is. Er kan ook een verachteren zijn in de genade. Er kan ook een dat iets verkeerds ligt met iemand. En voordat een kind des Heeren aan de tafel komt, moet dat eerst worden rechtgemaakt. We moeten oprecht aan de tafel komen. Zo wil de Heere dat. Anders, zegt de schrift ook, dan eet en drinkt men zich een oordeel. En daarom moeten de ouderlingen ook toezicht hebben over wie aan het avondmaal toegaan. Daarom hebben ze ook huisbezoek. En daarom is er ook wat we noemen twee tafelwachten. Die staan daar ook bij om te zien wie aangaan. Want als er mensen in zonde leven, en dat is bekend in de kerkraad, die mogen niet zomaar aangaan aan de tafel. Want de tafel is een heilige tafel. En de Heer is een heilige God. En Hij wil daar een volk ontmoeten dat in oprechtheid Hem vreest, Hem lief heeft. En nu willen we voorbereiding doen op het heilige avondmaal met die bekende tekst uit vers 1, waar ook wel vaker over gepreekt wordt in de adventstijd. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Daar willen we over nadenken. We denken nou over Gods licht schijnt in de duisternis. En we zien de noodzaak van dat licht. We zien de heerlijkheid van dat licht. En we zien het schijnen van dat licht. Dus Gods licht schijnt in de duisternis. De noodzaak van dat licht, dat is omdat we allemaal in het duister zitten. Als je in het donker bent, je hebt geen licht, dat is heel naar. Je hebt licht nodig, dat licht is nodig omdat wij in duisternis zitten. En ten tweede, de heerlijkheid van dat licht. Want dat licht, dat is een groot licht. Dat is een heerlijk licht, zegt de tekst. En dat is de heerlijkheid van dat licht. Maar ten derde, dat licht moet schijnen in ons hart, in ons leven. Over dezelfde zal een licht schijnen. En daarom moeten we ook nadenken over het schijnen van dat licht. Zo de noodzaak, de heerlijkheid en het schijnen van dat licht. Dus de tekst spreekt ons over een volk dat in duisternis wandelt. Een volk dat woont in de schaduw des doods. Wat is dat voor een volk? Waar gaat het hier nou om? Gaat het om mensen die in geestelijke nood zijn? Ja, zeker, daar gaat het helemaal om. Maar het heeft wel een historische achtergrond. We moeten ook begrijpen in de context waarin het staat. Dus als u nou de Bijbel voor uzelf leest, dan kan het wel eens heel goed zijn om niet te stoppen bij een hoofdstukindeling. Want u weet, wij hebben die hoofdstukindelingen gemaakt. Dat heeft Jesaja niet gemaakt en heeft Paulus niet gedaan. Dat is later in de middeleeuwen is dat gebeurd. Het heeft zo zijn nut, maar daar hoeven we ons niet aan te houden. En ook hier, als u nou één vers terugleest, dan hebt u wat zicht op wat het betekent, dat volk dat in duisternis is. Want vers 23 en ook vers 22, daar gaat het ook over verduisterd, angst, donkerheid. Vers 23 van hoofdstuk 8, het land dat beangstigd was, dat zal niet geheel verduisterd worden, gelijk hij gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Waar gaat het hier om? Het gaat hier om het noordelijke gedeelte van het tienstammenrijk. Daar ligt het stamgebied van Zebulon en Naftali. En dat lag aan de zee. En dat lag ook in het noordelijke gedeelte, noemde men toen al Galilea der heidenen. Waarom der heidenen? Omdat de heidense volken er heel dicht rondom waren. Daar gaat het hier om. En wat gebeurt daar dan? Waarom zitten ze dan in het duister? Omdat er oorlog is. In hoofdstuk 7 kunt u het lezen, hoofdstuk 8, dat de koning van Israël en de koning van Syrië hebben samen een verbond gemaakt om tegen Juda te vechten. En waarom doen ze dat nou? Omdat zij willen dat Juda en koning Ahazia van Juda meedoet, dat ze een drievoudig verbond hebben om te strijden tegen de Assyriërs. Maar koning Ahazia van Juda wil niet meedoen. Hij zegt, Syrië en Israël, jullie doen maar wat je wil en ik wil niet meedoen. En toen hebben Syrië en Israël zich samen verbonden om eerst Juda aan te vallen. Ahazia en het Davidische koningshuis uit te roeien. En dan willen ze een andere man daar op de troon zetten, die wel naar Syrië en Israël zal luisteren. En dan kunnen ze alsnog drie landen combineren in een bondgenootschap om zo tegen Assyrië te vechten. Nou, als koning Ahazia van Juda wil dat niet. En wat doet hij dan? Hij zoekt hulp. Niet bij de Heere. Als we in nood zijn, moeten we eerst naar de Heere toe. Want de Heere kan licht geven. De Heere kan troost schenken. Uitkomst geven. Maar dat deed Ahazia niet. Hij vroeg aan Assyrië, wilt u mij helpen? En toen is dat machtige leger van Assyrië gekomen. En het heeft Syrië binnengevallen. De Assyriërs hebben Syrië binnengevallen. En ook Israël. En vooral in het noordelijke gedeelte van Juda, van Israël. In het noordelijke gedeelte. daar waar Naftali en Zebulon is, daar hebben zij huis gehouden. En dat was een heel donkere periode. Het hele land daar werd geruïneerd en uiteindelijk hebben de Assyriërs een oorlogsmachine gericht tegen heel Israël en ook uiteindelijk tegen Juda ook. Ze wilden gelijk maar alles inpakken. Dus dat is de duisternis. Vreselijke tijd, oorlog en verwoesting. Maar er is ook een geestelijke duisternis. En daar schrijft Jesaja ook over. Ook in de voorgaande hoofdstukken. Vreselijk was de zonde onder Israël. En als we goed luisteren, herkennen we onze tijd daar. In Jesaja 2 vers 6 wordt er gesproken over het bijgeloof. Zij zijn guichelaars, gelijk de Filistijnen. Er was ook grof materialisme. Jesaja 2 vers 7. Hun land is vervuld met zilver en goud en aan hun schatten is geen einde. Hun land is vervuld met paarden en hun wagens is geen einde. Er was ook afgoderij. In vers 8. Ook is hun land vervuld met afgoden. Voor het werk hunner handen buigen zij zich neder. Ook was er trotsheid. Jesaja 2 vers 17. En de hoogheid der mensen zal gebogen. En de hoogheid der mannen zal vernederd worden. Er waren ook seksuele zonden. Immoraliteit. Jesaja 3 vers 16. De dochteren van Sion verheffen zich. En ze gaan met uitgestrekte hals en ze lonken met de ogen. Er was ook alcoholverslaving. Jesaja 5 vers 11. Wee degenen die zich vroeg opmaken en in de morgen stond sterke drank najagen. Er was ook verwaandheid onder het volk, eigen wijsheid. 5 vers 21. Wee degenen die in hun ogen wijs en bij zichzelf verstandig zijn. Nou, dat was het volk uit de dagen van Jesaja. Jesaja, de evangelist onder de profeten. Het was een donkere tijd. Er was duisternis. Maar het was niet alleen voor Juda en voor Israël. Zo is de mens. We zien hier onze tijd. Onze maatschappij. U hebt het toch wel herkend. Onze tijd, onze maatschappij. Deze zonden. Die dringen ook onze levens binnen. Dat is heel erg. Dat is een vreselijke werkelijkheid. De mens wandelt van nature in eigen wijsheid, genotzucht, hebzucht, haat en nijd, lust. Efeze 4 vers 17 en 19. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat ge niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontucht, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Dat is de mens in de dagen van Paulus, de mens in de dagen van Jesaja, dat is ook de mens nu. Want Johannes 3 vers 19 zegt, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat is de mens. Dat is de moderne mens ten voeten uit. Dat bent u. Dat ben ik. Omdat wij God vaarwel gezegd hebben in het paradijs. En daarom Van nature gaat de mens niet verloren. Van nature is de mens verloren. Wanneer u buiten Christus bent, dan bent u onder het oordeel van God. En dan hangt u aan een zijden draad boven de hel. Dat is de werkelijkheid. En daarom is het genade, want wanneer de Heer je leven nog zo lang spaart, dat hoeft Hij niet te doen. Anderen worden ook weggerukt uit het leven. Kijk, wij van nature, wij wandelen in duisternis. We zijn vervreemd van God. We liggen dood in overtredingen en misdaden. Wij zitten, wij wonen in het land van de schaduw des doods. En we denken dat het gewoon is. Dat het leven zo is. Ja, zo is iedereen nu eenmaal. En zo ben ik. Ze doen het allemaal. Dat zeggen we toch? Zij mogen het ook. Ja, iedereen doet het. Nou, dan doe ik maar mee. Ik wil er ook niet uit liggen. Materialisme. Leven voor wat je hebben kunt. Eigen wijsheid. En afgoderij en bijgeloof. Het komt weer terug in het christelijk Nederland. Wat niet meer christelijk is, helaas. Nederland heeft samen met het voormalige Oost-Duitsland het hoogste aantal percentage atheïsten. De immigranten in Canada die 40 jaar geleden, 50 jaar geleden zijn weggegaan, schudden hun hoofd. En vragen zich af, wat is er toch in Nederland aan de hand? En de seksuele zonden tot overal geëtaleerd. En dan denken we dat we daarmee het echt goed zullen hebben. Dat we dan echt gelukkig zullen zijn. Je zult niet gelukkig zijn. Je mag vragen om een man of een vrouw met wie je de Heere kunt liefhebben en dienen. En in dat verband van het huwelijk samen te leven als man en vrouw. Dat is een zegen. Maar niet wat de wereld ons etaleert. Dat brengt alleen maar een bittere nasmaak en kapotte levens. Maar dat is het leven waarin wij staan. En de eigen wijsheid, hebt u daar nooit last van? En begeerten en ondankbaarheid en ongezeggelijkheid. Hardheid van hart, onverschillig. En we vinden het gewoon, we zeggen het is doodgewoon, zeggen we. Omdat de dood, we vinden dat gewoon, na een paar jaar dan sterven we. Maar het is heel abnormaal. Het is vreselijk dat hier naast een kerkhof is. Niet dat per se hier nou een kerkhof is. Dat kan wel goed zijn dat we daarop letten, maar het feit dat een mens moet sterven. Zo zijn we niet geschapen. Dat komt vanwege de duisternis die ons leven is binnengekomen. Weeg dat op u. Is dat nou de grootste nood in uw leven geworden? Dat u van nature in de duisternis leeft? En weegt het ook op u? De verdorvenheid die u, kind van God, in uw eigen leven ziet. Ziet u er meer van? Vernedert u dat? En wanneer u daartegenover de berg van Gods goedheid ziet voor u, vertedert u dat? En zegt u, och Heer, ik ben een ellendig mens, verlos me van mezelf en doe me u liefhebben? Klaagt u bij de Heer over uw boos hart? Dat hebben we te doen. Niet zozeer tegenover elkaar. Ja, we moeten elkaar de zonden belijden en ootmoedig zijn ten opzichte van elkaar. Zeker, maar je kunt ook een heel lang verhaal vertellen tegen een ander over hoe slecht je wel niet bent. Maar dat kan heel gauw verdacht zijn. wanneer we met onszelf te koop willen lopen. Ja, er is een plaats hoor, ook voor Gods kinderen onderling ook te vertellen en ook in te belijden van onze onwaardigheid. Oh ja, daar zeggen we niets van. Maar vooral, vooral alleen voor de Heere. Daar moet u het belijden. En als we met elkaar erover spreken, dat is nodig. Maar nooit om er iets mee te worden. Altijd met een brok in uw keel. Met pijn in uw hart. En dat is ook nodig voor het avondmaal om dat te zien. Hoort u daarbij bij dat volk, dat het van zichzelf weet dat het in duisternis wandelt. In de week van voorbereiding gaat u dat belijden. Maar dan mag het u ook verkondigd worden, dat volk zal een groot licht zien. Want nu gaat Jesaja een heerlijk licht verkondigen aan deze mensen die in duisternis zijn. En dat is het meest heerlijke licht wat u kunt bedenken. Dat is het licht van de komst van de Heere Jezus. Die de duisternis zal weghalen. Die alles nieuw zal maken. Die kapotte levens herstelt. Die binnendringt in mensen harten. En hen reinheid geeft. Hen een nieuw begin maakt in het leven. Hen kracht geeft. Hen vertroosting schenkt. Hen Gods liefde doet ervaren. En de vrede die alle verstand te boven gaat. Hij is het licht. Hij heeft het gezegd, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8 vers 12. En Matthäus heeft er ook zo heerlijk verkondigd dat de Heer Jezus dat licht is. En dan betrekt hij het precies op deze tekst waar we vandaag over nadenken. In Matthäus 4 vers 13 tot 16. En Nazareth verlaten hebbende is Jezus komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpaal van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende, het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien en degenen die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelven is een licht opgegaan. Matthäus begrijpt het onder het licht van de Heilige Geest dat de Heere Jezus de vervulling is van de tekst hieruit Jesaja 9. Want Hij is het licht, het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld, Johannes 1 vers 9. In onze duisternis geeft de Heere het licht des levens. In onze duisternis geeft Hij het licht van zijn verlossing. Een volkomen vernieuwing. Zo'n heerlijke tekst. Uit Openbaringen 21 vers 5. En die op de troon zat zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. Wat een heerlijk tekst. Wat een uitzicht uit het donkere dal. En het adventslicht straalt in ons midden. Hoop voor hopelozen. Kracht voor vermoeiden. Want zijn licht is gekomen. En we zien het zo vaak in de schrift, niet waar? Abraham in Ur der Chaldeeën en hij diende de afgoden en God sprak tot hem. Ga uit het land uw maagschaps en de Heere gaf licht. En denk maar aan Israël in duisternis in Egypte. Toen ze ook de afgoden dienden en het licht straalde. We zien het zo vaak in de schrift. En ook hier in Jesaja 9, dat volk daar in Galilea. hun wordt een groot licht verkondigd. En het is vervuld met de komst van Christus. Want jongens en meisjes, waar heeft de Heer Jezus nou het meest gepreekt? In Galilea. In datzelfde gebied van Zebulon en Naftali. Daar preekte hij. Daar zagen ze een groot licht. En toen u in uw leven dacht dat het voor u niet meer kon. En dat u in duisternis lag neergezonken. En u dacht, nou hoort de Heer nooit meer naar me. Weet u het nog? Toen kwam hij met zijn licht. U weet het toch nog? Dat bent u nooit vergeten. U was ook omgekomen anders. Maar hij kwam tot u. Hij greep in. En u zag een groot licht. Niet dat u echt een licht zag. Maar uw ziel. Het was verlicht. Er was ruimte. Hij leeft. Ook voor mij. En dat was zo rijk. En dat licht, dat is Christus. De oude Simeon zag het al. In Lucas 2, 32, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Een groot licht, zegt de tekst, een groot licht, want het is een grote zaligheid. Het is eeuwig leven. Als de Heere uw God is, dan kan het niet stuk gaan in uw leven. Wat er ook gebeurt, ook al sterft u vannacht, dan zult u geen verlies lijden. Want hij, uw borg, uw zaligmaker, hij zorgt voor u. In leven en in sterven. Voor eeuwig. Wat een licht. Nog nooit heeft zo'n licht geschenen in onze wereld. Er is ook geen groter voorrecht in het leven dan om de Heer Jezus te kennen in uw eigen hart als het licht van de wereld. Het licht in uw eigen ziel. Dat licht is zo groot. Veel groter dan de aartsvaders en de profeten konden bedenken. Dat licht is groot, omdat het niet alleen scheen in Israël, maar zou schijnen door heel de wereld heen. Dat licht is groot, omdat het niet gedoofd kan worden. Het blijft stralen, het blijft schitteren. Dat licht is groot, want het dringt binnen in u, in de diepst van uw bestaan. Het licht. Dat omstraalde letterlijk de herders uit Lucas 2. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dat is de goedheid van de Heren. Dat hij zo'n heerlijkheid geeft. Zo'n zaligmaker schenkt. Wat een genade. En om heiligavondmaal te vieren. Ja, u moet zichzelf kennen als iemand die in het duister ligt. Ja, midden in de dood. En dat doet u pijn. Maar om avondmaal te vieren is het ook nodig dat u dat licht kent. O, u verlangt meer van dat licht. Want er is nog zoveel meer te zien in dat licht. Maar, ja, van dat licht, daar krijgt u nou nooit genoeg. Aan dat licht, daar hebt u eeuwig genoeg aan. En in de week van voorbereiding gaat u ook nadenken over dat licht. Een licht zo schoon, gedaald van Semels troon. Kent u dat licht? Hongert u en dorst u naar hem? Is hij de hartenklop van uw leven geworden? Dorst u naar hem? Kijk, hoe komt dat, dat de mens nou dorst en verlangt naar de Heere Jezus? Dat komt omdat hij dan in uw hart aan het werk is. Dat u er iets van gesmaakt en geproefd hebt wie de Heere is. Anders gaat u er niet naar dorsten. U smacht naar hem. U wilt ook voor hem leven. U verlangt naar dat licht. U vlucht tot dat licht. U roept tot dat licht. U vertrouwt dat dat licht me zal redden. U hebt dat licht zo nodig om over te komen, om door te dringen door de duisternis van uw leven. En steeds weer en steeds meer. De Heere roept zulken aan de tafel. De tafel waar zijn gasten mogen zitten en zich verheugen in dat licht dat zo schoon, zo rijk is. Dat licht van Gods woord, van Gods zaligheid, van Christus. Ja, en dan zijn we al begonnen om na te denken over dat schijnen van dat licht. Want als je over de heerlijkheid van dat licht spreekt, dan ga je over dat schijnen al spreken. Want dat licht, weet u, daar gaan we nou wat dieper op in, dat licht moet binnendringen. Als uw ogen dicht zijn, dan is licht. Of u bent in een donkere kast en het licht buiten de kast, daar hebt u er niks aan. Dat licht moet binnendringen. U bent in een groot bos, geen licht, dat is vreselijk. Maar als u licht hebt, maakt alle verschil. Nou, dat licht, dat moet nu ook binnen in ons dringen. En dat licht, dat verlicht u. Dan weet u ook hoe de wereld in de boosheid ligt. En dan heb je er geen verlangen meer naar, denken dat ik mijn leven wil verknoeien. Dat ik mijn leven wil vergooien. Mijn kostbaar leven. Nee, dan gaat u schuilen bij dat licht. Met dat licht in uw hart en ziel ziet u de zonde van de wereld. U ziet hoe waar Gods woord is. U ziet dat alleen maar de Heere ware vreugde geeft. Dat licht hebben we nodig in ons en wij in hem. Dat hebben we nodig, niet op een afstand. Stel u zich voor een vluchteling, een asielzoeker. En die komt daar op Schiphol aan. En hij is erg vervolgd in zijn land waar hij vandaan komt. En dan komt hij daar op Schiphol en de douane houdt hem tegen. En stopt hem in zo'n opvangcentrum. En door het raampje kan hij de vrijheid zien hier in Nederland. Maar hij kan er niet komen. Wat erg voor die man. Die thuis gedood zal worden. Wat erg. Kijk, zo is het ook erg wanneer u hoort over de Heere Jezus. Maar dat u er zelf geen gemeenschap aan hebt. Dat licht, dat hebben we nou heel persoonlijk nodig. De Heere Jezus in ons wonen. Want hij kwam niet alleen voor ons, maar hij moet in ons wonen. En dan kunnen mensen gemakkelijk veronderstellen dat alles goed is, omdat ze naar de kerk gaan, omdat ze bidden, omdat ze zingen, omdat ze luisteren. Nou, ik ben toch een christen, zeggen ze dan. Maar dan maakt u geen kind van God. De heidenen, zij hebben ook hun religieuze gewoonten. Zij bidden ook. Maar die zijn niet behouden. Een mens is ook een religieus wezen. Hij heeft de neiging om te bidden. En om maar wat religieuze gewoonten erop na te houden. Dat behoudt ons niet. Er moet een persoonlijke band zijn. Christus moet binnendringen in ons hart. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die ons onze duisternis leert zien. En die Christus legt in het hart, die u wijst op het volkomen werk op Golgotha. En wanneer u de heerlijkheid van Christus ziet in zijn persoon en werk, dan komt er een verlangen naar hem. En u proeft iets met de vrede van de vrede met God in uw hart. Zijn liefde vult uw leven. U ontvangt een vaste hoop, een zekere zaligheid. En dan overkomt u wat u leest in Colossenzen 1 vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Kijk, wanneer Gods geest werkt, dan wordt het zo'n wonder voor u, dat hij op mij neerziet. Ook mij. O, ik heb hem niet verdiend. Ik heb dat licht niet verdiend. U kunt u zich niet voorstellen dat God naar zo'n mens nog omziet. En dat is de beleving nou van de gasten aan het avondmaal. Een groot wonder. En daarom willen ze ook niet meer voor zichzelf leven. Daarom zeggen ze met Calvijn: het gebroken hart offer ik u, Heere. Ik kan u niets geven. O, neemt u het. Neemt u alles van mij, dat het tot uw eer mag zijn. Dat ik mag leven voor u, dat ik meer in dat licht mag wandelen. En dat er oprecht gehoorzaamheid mag zien. Een licht waar u zich dan in verheugt. En dat is alleen maar verdiend door Christus, omdat hij de drieurige duisternis in moest gaan. Toen werd hij van God verlaten. Hij in het donker, waar u en ik voor eeuwig hadden moeten zijn. Wanneer dat, u dat ziet, dan wordt het zo'n wonder. Dan wordt u zo klein. Dan zegt u: Heere, wat bent u goed. Dan schrijft u zichzelf af. En dan hebt u Christus alleen nodig. Voor zulk volk heeft de Heere de tafel aangericht. En dan roept de Heere mensen, arme stumpers, die niets hebben en alleen maar dat licht hebben. Dat is voor hun vreugde. En dat licht kleven ze aan. Voor hen heeft de Heere zijn tafel aangericht. Maar tenslotte, het is ook mogelijk dat u dat licht niet ziet. Dat u het verwerpt. U hoort ervan. Maar u kijkt naar alle kunstlicht van de wereld. En uw trots verduistert uw verstand. En u wilt uzelf niet vernederen. En u leeft voorbij aan de Heere. Die persoonlijke band, nee, eigenlijk is dat niet zo. Een persoonlijk bedroefd zijn over mijn zonden, nee. Ja, ik wil wel naar de hemel. Maar een persoonlijke band, Christus in mij, nee, dat kan ik niet zeggen. Kijk, zo kunt u natuurlijk niet aan het avondmaal komen. Maar dan moet u wel op uw knieën gaan. En maar bidden: Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. En de Geest is de levende God. De Geest van Christus schenkt licht. Hij leeft. Hij vertoont Christus, openbaart hem aan het hart. Dat heb je nodig. En dat doet hij. Niet zelden. Niet misschien eentje daar. Helemaal niet. Hij is rijk. Hij werkt. Hij leeft. Ook onder ons doet hij het. En heeft hij het gedaan. En zullen we bidden dat de Heilige Geest het weer zal doen. Als u hem niet kent, verneder u. En zeg maar: Heer, ik zie in de duisternis en ik ben zo blind, ik zie het niet eens. En ik ken u niet. En ik heb u nodig, anders kom ik om. Dan verpruts ik mijn leven. En dan zal ik laten terugzien om mijn leven, een verknoeid leven. En ze zijn er zo velen, die in de kerk zijn opgevoed, verknoeid leven. Och laat u dat toch niet overkomen. Jou niet, jongeman. Zoek dat licht. Zo heerlijk. It's the best thing that can ever happen to you. Het allerbeste wat u ooit kan overkomen. Dat licht der wereld. Amen. Zullen we zingen op Psalm 26, vers 2. 26, het tweede vers. Bidden. O Heere, hoe groot zijt Gij, met zulk een licht te schijnen, zo'n zaligheid bekend te maken, zo'n heerlijk licht, zo'n schone zaligheid. O wij bidden U, wilt U het toepassen aan onze harten? Want uw dienaar heeft ook maar geprobeerd uw woord te preken. En het was ook met tekorten en in zwakheid. Maar Heere, wilt u uit genade toch uw woord leggen in de harten. Dat er jonge mensen zullen zijn die zullen zoeken naar dat licht. Zo groot. Zo schoon gedaald van zemelstroom. En dat licht geeft dat het hen mag omstralen. En dat ze die koning mogen zien in zijn schoonheid. En dat ze dan misschien voor de eerste keer in hun leven zullen zeggen. Al wat aan u is, Heere. Is gans begeerlijk. Heere, wilt u hun harten treffen, de jongeren, de jonge mensen. Wilt u in het midden van heel de gemeente werken. Ook wanneer er worsteling is, is het avondmaal voor mij of niet. U hebt het avondmaal gegeven, dat het gebruikt mag worden. Maar dan wel op de juiste wijze. Dan wel met een verslagen hart. Met droefheid. Ziende op Christus. Als mijn enige borg. Mijn enige toevlucht. En met een hart. Dat van harte gewillig en bereid is. Met zelfverloochening. Voor hem te leven. Heere, wilt u zo uw volk bereiden, dat ze aan de tafel mogen komen. En laat het een heilige feest zijn. Een heilige blijdschap. En een diepe verootmoediging. O, wees in het midden van de gemeente. Wil uw hen die in het duister zijn, uw licht doen opgaan. Hen die zo verduisterd zijn dat ze niet eens zien dat ze in het duister zitten. Die het maar heel gewoon vinden. Ze kennen u niet, nog de kracht van uw zaligheid. Wilt u hen te sterk worden? Wilt u binnendringen? Wilt u een geest van gebed geven? En wilt u uw Heilige Geest schenken om Christus groot te maken? Heere, we hebben u nodig. Zie op ons neer in uw gunst. Ook het verdere van deze dag. In de vergeving van onze zonden bidden wij u dit. Waarbij we u vragen om getrouwheid. Om ook vanavond op te komen onder uw woord. Om Jezus wil. Amen. Willen we zingen Psalm 25, het vierde vers, 25 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.